Goedemorgen. We gaan onze studie in de eerste Timotheusbrief vervolgen. Het is alweer een aantal maanden geleden dat we de laatste preek daarvan hebben gehoord. Maar terwijl u dat opzoekt, 1 Timotheus 4 zijn we aanbeland. Zal ik kort weer even een samenvatting geven wat we tot nog toe hebben gezien in deze brief. Timotheusbrief, een brief van Paulus aan Timotheus, waarin hij Timotheus oproept om in Efeze tegen dwaalleer te strijden. En die dwaalleer en die strijd tegen de dwaalleer, dat is eigenlijk ook het hoofdthema van de hele Timotheusbrief. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het gaat over twee kampen, noem ik het maar. Je hebt het kamp van de gezonde leer. En daar hoort dan het evangelie, daar hoort dan liefde bij, daar hoort dan godsvrucht bij. En je hebt het kamp van de dwaalleer en er hoort twist bij en er hoort leugen bij. En die strijd tussen die twee kampen, daar gaat deze brief over. En in het eerste hoofdstuk heeft Paulus dat geïntroduceerd. Dan roept hij Timotheus op om die strijd te strijden, die goede strijd. En om tegen die dwaalleer te strijden. En dan in hoofdstuk 2 en 3 heeft Paulus eigenlijk gesproken over wat die gezonde leer dan uitwerkt binnen de context van de gemeente. Dus hoe ziet godsvrucht eruit binnen de gemeente? Twee hoofdstukken lang, we hebben het gehad over gebed, de plaats van de man en in het bijzonder de plaats van de vrouw in de gemeente. En ook over de vereisten voor opzieners en diakenen. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. En nu dus 1 Timotheus 4. En in 1 Timotheus 4 pakt Paulus eigenlijk dat hoofdthema over die dwaalleer weer op. En daarvoor lezen we ook een aantal versen van hoofdstuk 3 pakken we nog mee. We beginnen bij hoofdstuk 14 vanaf vers 3. Hoofdstuk 3 vanaf vers 14 uiteraard. En daar zegt Paulus, deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer weg blijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. Nou, dan heeft hij het dus over die hoofdstuk 2 en 3, die praktische instructies aan de gemeente, hoe godsvrucht eruit ziet. En dan maakt hij vanaf vers 16 die omslag. Dan heeft hij eigenlijk een prachtige geloofsbelijdenis. Namelijk, en buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest. Hij is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld en is opgenomen in heerlijkheid. En dan start hoofdstuk 4 met maar. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof. En zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Door huichelarij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Ze verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen. En voor hen die de waarheid hebben leren kennen om onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft is goed en niets is verwerpelijk wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Nou, we zien hier eigenlijk in dit gedeelte twee dingen. In de eerste plaats waarschuwt Paulus. Paulus geeft een waarschuwing voor die sommigen die afvallig worden van het geloof. En daarna geeft hij, en dat is best redelijk uniek. In het Nieuwe Testament gaat het heel vaak over dwaalleer en een waarschuwing daartegen. Maar niet zo vaak wordt dan ook een heel duidelijk voorbeeld gegeven van de inhoud van die dwaalleer. Maar zowel in ons gedeelte vanmorgen krijgen we een voorbeeld van wat dan die dwaalleer was. Of wat dan een voorbeeld was van die dwaalleer. En Paulus geeft dan ook de tegenwerping of stelt daar de waarheid, de correctie tegenover. We beginnen bij vers 1 met dat woordje maar. En dat is ook de reden dat we die verse daarvoor hebben gelezen. Maar is een voegwoord. Dat is een verbindingswoord. En dat verbindt vers 16 aan wat er nu komen gaat. Want die geloofsbelijdenis, die compacte, prachtige geloofsbelijdenis van vers 16, daar eindigt het niet mee. Paulus zegt eigenlijk, dit is het geloof, Timotheus, hier deden we het voor. Dit is waarvoor we staan, waarvoor we strijden. Dit is die gezonde leer. Maar niet iedereen gaat hiermee akkoord. Niet iedereen neemt hier genoegen mee. Er zullen sommigen zijn die. En dat heeft Paulus niet van zichzelf. Hoewel Paulus dat ook zeker had meegemaakt, dat er sommigen afvallig waren. Dat gaan we straks ook zien. Maar dat heeft Paulus van de geest. Want de geest zegt uitdrukkelijk. Paulus was op zich bekend met de leiding van de geest. Dat lezen we ook in Handelingen. Hoe de geest dat uitdrukkelijk heeft gezegd, weten we niet precies. Maar als we kijken naar hoe Paulus in relatie stond met de geest, zie je bijvoorbeeld in Handelingen 20. Dat als Paulus dan onderweg is naar Jeruzalem en dan komt hij langs Efeze, overigens ook dezelfde gemeente als waar Timotheus was. En dan roept hij de oudste van Efeze bij zich om afscheid te nemen. En dan zegt hij, ja, ik ga naar Jeruzalem, ik weet niet precies wat me te wachten staat, maar de Heilige Geest heeft me wel laten weten dat me boeien en verdrukking te wachten staat. En een hoofdstuk later wordt het nog uitdrukkelijker, want dan is hij op een gegeven moment in Caesarea en dan komt Agabus, een profeet, komt dan bij hem en die pakt zijn riem en die bindt dan zijn eigen handen met de riem van Paulus. En dan zegt hij, zo zegt de Heilige Geest, van wie deze riem is, zo zal die ook geboeid worden in Jeruzalem. Dus nou, misschien is het op die manier, of misschien is het een visioen, of hoe dan ook. De geest zegt uitdrukkelijk. Het was dus belangrijk. En het was zo belangrijk dat Paulus een hele brief er eigenlijk aan gewijd heeft om Timotheus hier dit op het hart te prenten. Van, hey, let op Timotheus. Niet iedereen zal helemaal akkoord gaan met het evangelie. Daar zal weerstand op komen. Er is een maar. Nou, en wat zegt de geest dan uitdrukkelijk? Nou, dat in latere tijden, dat is overigens gewoon de toekomst vanaf het moment dat Paulus de brief schreef, tot de volleinding der wereld. Het staat boven in de HSV de afval in de laatste tijden. Dus het kopje. Daar zou je in kunnen concluderen dat het echt op het laatste paar dagen voor de volleinding van de wereld zou gaan. Nou, dat is niet wat hier staat. Het is gewoon weg vanaf het moment dat Paulus schreef. Sterker nog, we zullen ook zien dat er al sommige afgevallen waren. En daar heeft Paulus in hoofdstuk 1 al over geschreven. Namelijk dat er dus in latere tijden in de toekomst zullen er sommige afvallig worden van het geloof. We gaan eerst eens kijken wat Paulus daar al eerder over geschreven heeft. Want dit is niet nieuw. Bladeren maar eens terug naar hoofdstuk 1. Dat woordje sommigen komt namelijk vaker voor. Paulus heeft het vaker in deze brief over sommigen. In hoofdstuk 1 al meteen het derde vers. Als hij met de deur in huis valt en meteen de opdracht aan Timotheus geeft. Vers 3. Dan herinnert Paulus Timotheus eraan hoe hij hem ertoe opgeroepen heeft in Efeze te blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Nou, blijkbaar waren er dus al sommigen die een andere leer te onderwijzen waren. In hoofdstuk 4 gaat het over dat er in de toekomst, in latere tijden, sommigen zullen zijn. Maar er waren er al en dat zie je ook bijvoorbeeld in vers 6. Als we vers 5 even meepakken. Vers 5 gaat dan over, het is een kernvers uit de Timotheusbrief. Het einddoel nu van het gebod is liefde, die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. En dan hebben we dat over dat kamp van die gezonde leer en wat daarbij hoort. En dan zegt vers 6, sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Laatste paar versen van hoofdstuk 1, vers 18 tot 20. Daar komt het misschien wel het meest duidelijk naar voren. Dit gebod leg ik op, mijn zoon Timotheus, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt. En behoudt het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden. Tot hem behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Nou, dus er waren als wat Paulus zegt in hoofdstuk 4, dat er sommigen afvallig zullen worden van het geloof. Dat was niet nieuw. Dat heeft hij hier dan een aantal keer genoemd. Er zijn dus blijkbaar sommigen die, als het ware, als je het over die twee kampen hebt, als het ware overlopen van het kamp van de gezonde leer naar het kamp van die dwaalleer. Die zich wenden tot andere dingen dan tot die gezonde leer. En de oproep, de waarschuwing van Paulus aan Timotheus, strijd daartegen. En zorg dat jij volhardt en dat jij ook de gemeente, de gezonde leer voor houdt en voor blijft houden. En dat als we in een volgende preek ook verder gaan in hoofdstuk 4, u mag weer in hoofdstuk 4 bladeren, dan zullen we ook Paulus hart zien voor Timotheus. Dat Timotheus iemand is die wel vasthoudt en die wel vaststaat in die gezonde leer. En ook de godsvrucht die daarbij hoort in zijn leven, dat die openbaar wordt in zijn leven. Nou, wat houdt dat afvallig zijn dan in? Of dat schipbreuk leiden in geloof? Of er worden meerdere termen gebruikt. Want dat is het, dat kan, afhankelijk van wat je achtergrond is, nogal een beladen term zijn. Afvallig van het geloof. Het woord wat hier gebruikt wordt is apistemi. Dat komt van apohistemi. Apo is tegen of weg van. En histemi is staan. Echt met beide benen op de grond. Vaststaan. Bijvoorbeeld in Gods woord houdt eeuwig stand of Gods woord staat eeuwig vast. Daar heb je het dan over. En apo is dus dat je daarvan weggaat. Dus het, nou ja, zoals in heel veel gevallen is de vertaling heel correct. Het betekent een stuk wegkeren van de gezonde leer. Afkeren, afvallen. Daarbij weggaan. Niet meer dat vaste staan in de gezonde leer. Maar daarbij wegtrekken. En het staat ook in directe context met dat vers 16 hè, van hoofdstuk 3. Waar Paulus dat geloof beschrijft. En dan zegt sommigen zullen daarbij wegtrekken. Sommigen zullen daar afvallen. Misschien herken je het in je eigen leven, in je eigen wereld, je eigen omgeving. Dat er mensen kunnen zijn die misschien een aantal jaren geleden nog helemaal in het kamp van de gezonde leer, als we daar maar bij die termen blijven. Die liefde voor God leken te hebben, die enthousiast waren, waar een stuk godsvrucht in hun leven zichtbaar leek te zijn. Maar die nu jaren later misschien in een heel ander kamp zich bevinden. Maar misschien roept dat vragen op. Kan dat? Hoe werkt dat dan? Waren ze dan wel christen? Hoe zit dat? Nou, en ondanks dat we er straks wel even bij stilgestaan, is het wel belangrijk om te noemen dat de focus van Paulus in dit gedeelte ligt niet bij een theologisch vraagstuk of een theologische discussie, maar de focus van Paulus in dit gedeelte ligt bij het gevaar en bij de tragedie van dat het gebeurt. Dat er sommigen zijn en zullen zijn die afvallen, die zich zullen wenden tot misleidende geesten, leerden van demonen. En nou, als Paulus daar dan de focus op legt, willen wij dat vanmorgen ook doen. Ook al staan we er straks wel even bij stil. Maar is het wel nodig om te zeggen, de kern van dit gedeelte, of de kern van de waarschuwing is, let op. Als er mensen zijn, en die zullen er zijn, in je omgeving, die weg zullen vallen. Zorg dan, Timotheus, of zorg dan u, jij die hier zit. Zorg dat jij volhardt. Zorg dat jij vast blijft staan. Zorg dat jij in Gods woord blijft. Zorg dat jij vasthoudt aan Christus. En dat is ook zo belangrijk, dat we vaststaan in het woord. En dat we weten voor onszelf wat goed is, wat fout is, wat gezonde leer is en wat dwaalleer is. Houd jij je vast. En toch zijn er vragen. En we gaan er heel even bij stilstaan. Bij hoe zit dat nou met die afvalligheid? En ja, we kennen toch binnen het Calvinisme de volharding van de heiligen. Dat leerstuk over dat een echt christen zal volharden. En die vragen die dan opkomen, die kunnen we eigenlijk inleiden aan de hand van een balans tussen twee waarheden die naar voren komen in de Bijbel. In de eerste plaats komt er een hele duidelijke waarheid naar voren in de Bijbel dat God soeverein is. Dat God verkiest wie hij wil. Dat genade, Gods genade, dat een werk is van God. Dat het een gift is. Dat als God ergens aan begint, als God iemand bekeert, dan zal hij dat ook volbrengen. Waarheden als dat de zaligheid, dat we die niet verdienen, maar dat die vast ligt in het werk van wat Christus heeft gedaan. Dat wij zelf niet door heel goed te werken of bepaalde dingen wel of niet te doen, dat we zelf een stukje zaligheid kunnen verdienen. Nee, de Bijbel is helder. Dat ligt vast in Christus' werk. En dat hangt dus niet van onze kunde of onkunde af. We hebben het dan over de waarheid dat wedergeboorte een totale omslag is van oud leven naar nieuw leven. Dat God zelf dan in je komt wonen. Dat je een kind van God wordt. En Jezus is duidelijk. God kan zijn kinderen niet verliezen. Niemand kan zijn kinderen uit zijn hand rukken. Allemaal waarheden die aan die ene kant van de balans schreeuwen. Zaligheid ligt vast in Gods werk. Zaligheid is een werk van God. Dat is niet iets van ons. En aan de andere kant van die balans zien we ook waarheden die in de Bijbel naar voren komen. Dat zijn dan teksten die gaan over dat bijvoorbeeld volharding of gehoorzaamheid of levensheiliging, dat essentiële dingen zijn voor je zaligheid. En die lijken soms in teksten als voorwaarden gesteld te worden. We gaan niet alle teksten behandelen, maar u zou eens voor uzelf een keer 1 Korinthe 15 kunnen opzoeken, de eerste verse. Maar er zijn er veel meer radicale uitspraken van Jezus. Die gaan over het menselijke antwoord op Gods redding, die absoluut essentieel is. En wij vinden dat vaak moeilijk om die twee in balans te brengen met elkaar. Maar ook daar is de Bijbel helder over. En ook de Bijbel spreekt regelmatig over een zekere afval. En in ons gedeelte, in Hebreeën, staan een hele aantal hele scherpe teksten erover. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de gelijkenis van de zaaier. Dat Jezus spreekt over het goede zaad, het woord dat in de aarde valt. En dat er sommige mensen zijn, als hij het later uitlegt aan zijn discipelen, die het woord in eerste instantie met vreugde ontvangen, daar enthousiast over lijken te zijn, maar dat na verloop van tijd toch de dorens opsteken, en Jezus heeft dan over de rijkdom en genietingen van het leven, die het zaad dan verstikken. En er zijn blijkbaar mensen die tot Christus komen om andere redenen dan om Christus zelf. He, die meedoen in de christelijke wereld, maar niet echt tot Christus gaan omdat ze zonde zijn gaan haten, of omdat ze de redding bij God zoeken, of omdat ze Christus als hoogste goed hebben leren kennen. Daar is de Bijbel helder over. Een van de teksten die, als het gaat om dit vraagstuk of om deze balans, die dan behulpzaam kan zijn en die dan ook vaak wordt, waar vaak een soort vuistregel uit wordt gehaald, is een tekst uit 1 Johannes. 1 Johannes 2 vers 19, hoeft hem niet op te zoeken. 1 Johannes gaat bij uitstek over die twee kampen, die tegenstelling tussen licht en duister. Je bent of bij God of je bent een kind van de Satan, of je hebt de zoon of je hebt de zoon niet. Je leeft in het licht of je leeft in het duister. En dan heeft 1 Johannes het op een gegeven moment over antichristen. En dan heeft hij het over mensen die aanvankelijk wel christen leken te zijn, maar zijn afgeweken van de leer. En dan staat er in 1 Johannes 2 vers 19, zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Nou, en vanuit deze tekst wordt dan een soort vuistregel gezegd van een echt christen zal volharden. En als er dus sommigen zijn die afvallig worden, dan is dat een bewijs, of dan toont dat aan dat ze niet echt christen geweest zijn. En ik zou dat dat is waar. Ik zou dat een eenvoudig antwoord willen noemen, want het is namelijk een heel behulpzaam antwoord. Het is makkelijk te begrijpen in zekere zin, makkelijk om deze balans in de gaten te houden. En tegelijkertijd is er wel iets meer over te zeggen. En wat je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen is dat als we die waarheden naast elkaar zetten, dat we moeten zien dat al die teksten die gaan over Gods soevereiniteit, al die teksten die gaan over zo als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn? Al dat soort teksten, die waarheden die ingaan over dat de zaligheid iets is van wat God teweeg brengt, dat niet onze eigen verdiensten zijn, dat we daar niet zelf voor kunnen werken, die staan eigenlijk altijd in de context van bemoediging. En dat is een heel belangrijke om, als het hierover gaat, in de gaten te houden. Die staan altijd in de context van bemoediging. Terwijl die andere teksten die ik noemde, die aansporingen, waar dat menselijke antwoord benadrukt, die menselijke reactie benadrukt wordt, die staan eigenlijk altijd in de context van waarschuwing of van aansporing. En dat zijn echt twee andere contexten. Ten tweede wat je zou kunnen zeggen, is dat de leer van de volharding van de heiligen, die waar is, die mag nooit platgeslagen worden tot een soort, misschien kent u het wel, eens gered, altijd gered idee van, ik ben toch al gered. Dat is iets wat in het verleden is gebeurd, redding ergens ooit is. Heb ik mijn hart aan God gegeven of heb ik een gebedje opgezegd of ben ik gedoopt of wat dan ook. Dus al die waarschuwingen, al die aansporingen die we nu vanmorgen lezen of radicale waarschuwingen die Jezus geeft, die gelden niet meer voor mij. Ik kan toch niet afvallig worden. Dat gaat niet over mij, dat gaat over andere mensen. Want eens gered, altijd gered. Nee, dat is niet wat de Bijbel leert. En dat is ook niet wat die leer van de volharding van de heilige inhoudt. Betekent namelijk ook niet dat vrucht of godsvrucht er niet meer toe zou doen. Als God in je leven komt, als de Heilige Geest in je leven komt inwonen, bij je wedergeboorte, dan mag je toch verwachten dat zo'n grote God, zoveel kracht die in je leven komt, dat vrucht gaat dragen. Dat is een logisch gevolg. Hè? En als je in Timotheus ook kijkt, dan is dat één geheel. Dan is het geloof is nauw verbonden met die liefde, met die godsvrucht. Dat zijn die dingen die je van elkaar kan scheiden. En die mensen die afvallig worden, die worden niet alleen op theologisch vlak afvallig. Die worden ook op ethisch vlak afvallig. En daar horen ook allerlei andere vruchten bij. Dat is één en hetzelfde geheel. En als in jouw leven dus, na jaren van God dienen, eigenlijk geen vrucht zichtbaar wordt, dan is niet de reactie die je moet hebben, eens gered, altijd gered. Ik maak me hier niet druk om, want ja, ik ben in het verleden ooit eens gered. Maar dan zijn die waarschuwingen, die aansporingen, die zijn wel degelijk om jou om vragen te laten stellen. Van, hé, maar dat is toch gek, dat als er geen vrucht in mijn leven zichtbaar wordt. Hoe kan dat? Terwijl God zelf in me komt wonen, dat is wat de Bijbel leert. Dan mag je daar vragen bij gaan stellen. En ten derde wil ik nog zeggen, als we het nog even hebben over die balans tussen die waarheden, dat de leer van de volharding van de heilige ook niet inhoudt dat je nooit een periode van duisternis kunt hebben. Dat echte christenen zonder zonde zouden zijn. Of altijd het allemaal zeker weten. Dat leert het ook niet. Het gaat niet om perfectie. Het blijft een strijd. Hè? Paulus roept Timotheus ook om die goede strijd te strijden. Maar een christen kan zich nooit helemaal overgeven aan die zonde. Het kan zijn dat de zonden misschien hardnekkig zijn of terugkerend kunnen zijn. En dat je denkt, ik zou toch al verder moeten zijn? Maar een echt christen kan zich niet overgeven. Kan zich niet, ja, je zou kunnen zeggen, je kan een slag verliezen, maar je kan niet de oorlog verliezen. Je kan niet opgeven. Nou, er is veel meer over te zeggen. Het is een groot onderwerp. En ik wil er toch even bij stilstaan, omdat dit vragen op kan roepen. En het is ook helemaal niet mijn bedoeling dat je zou gaan twijfelen. Dat in die leer van de volharding, die mag ook juist heel bemoedigend zijn. Daar mag je je geloof zeker uit halen. Maar ik wil het wel genoemd hebben, omdat dit gedeelte moeten we niet te ver van huis zoeken. Dit gaat over ons. En dit is niet een waarschuwing voor mensen helemaal buiten de kerk. Dit is een waarschuwing voor mensen binnen de gemeente. Dit is een waarschuwing voor wetticisme, zullen we straks gaan zien. En ik hoop niet dat je dit als een soort ver van je bedshow ziet. Paulus zegt dat de mensen die afvallig zullen worden, die zullen zich wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Pittige uitspraak. Het is dus niet alleen dat ze zich afwenden van de gezonde leer, maar ze wenden zich ook altijd tot iets anders. Zo werkt het altijd, ook bij de bekering. Als je bekeert, dan wend je je af van de zonde, wend je je tot Christus. Dat is één en hetzelfde. En hier wenden ze zich dus af van de gezonde leer tot misleidende geesten en leringen van demonen. Blijkbaar kan dat, hè? Dat leer dus demonisch is. Dat er leer is die bedacht is in de hel. Die demonen aanhangen. Dat zijn niet mijn woorden, dat zegt Paulus hier. Dat er bepaalde overtuigingen zijn die dus niet neutraal zijn. Hè, dat wil de wereld graag ons wijsmaken. Dat leer en overtuigingen, wat je gelooft en wat waarheid zou zijn, dat doet er allemaal niet zoveel toe. We kunnen toch door één deur en we hebben gewoon geen waarheid. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. En zolang we het gewoon goed kunnen vinden met elkaar, maakt dat allemaal niet uit. Ieder zijn eigen ding. Terwijl de duivel als geen ander weet hoe belangrijk leer is. En de duivel voert een actieve informatieoorlog, zou je kunnen zeggen. Al vanaf het begin van de tijd, vanaf Genesis tot nu. En hoe dichter we bij het einde komen, hoe heftiger dat zal zijn. En om continu met halve waarheden en leugens en misleidende leer eigenlijk de gelovigen van God af te houden. Omdat de duivel weet, als jouw leer niet goed zit, dan heeft dat gevolgen in hoe je je gedraagt. Dan heeft dat gevolgen in hoeveel vrucht er in je leven zichtbaar kan worden. En wij weten, ook in de wereld weet, dat het niet waar is. Want als je heel actueel kijkt naar de oorlog in Oekraïne, er wordt boven die oorlog wordt een enorme informatieoorlog gevoerd. En de beide partijen zijn elkaars media aan het blokkeren. Want ze weten dat wat men gelooft, wat de bevolking, wat de strijders geloven over de realiteit, dat is cruciaal. Dat is niet gewoon, ja, wat je gelooft maakt niet zoveel uit. Nee, dat is cruciaal. Leringen van demonen. Moeten we overigens niet te snel denken dat... Hè, misschien als ik demonische leer zeg, dan denk je misschien aan hele zondige of goddeloze of ver weg. Nee, nogmaals. Dit gaat over een... Als het gaat over dwalen in de Bijbel, gaat het vaak over een slinkse aanpassing van het evangelie. Dan ligt het er vaak niet heel dik bovenop dat het satanisch is. Nee, dan is het vaak een net even iets andere invulling aan het evangelie die afwijkt van het evangelie. Vandaar dat Paulus op een gegeven moment ook zegt in Galaten 1 van als er iemand komt, al is het een engel, die iets anders verkondigt dan dit evangelie, laat hem vervloekt zijn. Zo fel is Paulus ook hier. Voordat we gaan kijken naar wat die leer dan inhield in dit geval, of een voorbeeld ervan, kijken we nog naar vers 2. Want daar noemt Paulus de reden dat er sommige afvallers zullen worden. Hij zegt, die sommige mensen die dus afvallers zullen worden, die worden dat door huichelarij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Nou, dat geweten, dat hebben we net ook over gelezen. In hoofdstuk 1 heeft Paulus het over een goed geweten. In hoofdstuk 3 heeft Paulus het over een zuiver geweten. Elders in 1 Korinthe 8, als het gaat over het eten van offervlees, heeft Paulus het over een zwak geweten. Dat de mensen die geen offervlees wilden eten, die hadden een zwak geweten. Nou, dat is ook nog niet zo erg. Kan nog een stapje erger. Hebreeën gaat het over een slecht geweten, waar we van gereinigd zijn. En een slecht geweten kennen wij ook. Van je hebt zeker een slecht geweten. Dat betekent dat je wel door hebt dat het niet helemaal lekker zit. Je bent je bewust van schuld. Nog een stapje verder. In Titus heeft Paulus het over een corrupt of een bezoedeld geweten. Nou, dat betekent dus dat je geweten niet meer lekker is afgesteld. Dat het corrupt is geraakt. Maar de ergste staat waarin je geweten zich kan bevinden, lezen we in ons gedeelte. Dichtgeschroeid. En dat beeld van een brandijzer. Ik ben niet zo thuis in de veeteelt, maar we kennen het denk ik allemaal. Een stuk heet ijzer, rood gloeiend, dat op de huid wordt gedrukt van een dier. Of in de slavernijtijd werd het ook nog wel bij mensen gebruikt. En dat is zo heet, dat brandt alle zenuwen dicht. Dat schroeit het toe. En als dat dan eenmaal genezen is of tot littekenweefsel geworden is, dan zit er geen gevoel meer in dat stukje. Want alle zenuwuiteinden zijn dichtgebrand. En dat is waar het hier over gaat. Een toegeschroeid geweten die geen gevoel meer heeft, die niet meer doorheeft, die geen prikkels meer ontvangt. Hé, dit is fout. In de psychologie hebben we het dan over een psychopaat. Dat is een definitie die voor mensen die geen geweten meer hebben, die gewetensloos zijn, die niet meer beseffen of iets fout is, die de meest verschrikkelijke dingen kunnen doen, maar geen schuldgevoel ervaren. Niet het idee hebben dat het fout is. Gewetensloos. Dat is waar Paulus het hier over heeft. En over wie gaat het dan? Nou, dat zien we aan onder andere ook het voorbeeld wat dan genoemd wordt in vers 3 tot en met 5. Dat ze allerlei dingen verbieden. En er zijn in dit gedeelte heel veel overeenkomsten met de fariseeën waar Jezus mee in aanraking kwam. Jezus noemt namelijk de fariseeën ook huichelaars, ook leugenaars. Jezus noemt onder andere in Matthäus 23 een hoofdstuk lang aan aanklacht aan het adres van de fariseeën. Dat ze ook hun geweten eigenlijk hebben toegeschroeid. In zoverre dat Jezus zegt, jullie leggen het volk een enorme last op. En jullie denken God te dienen, maar jullie zijn het God helemaal niet aan het dienen. Jullie zijn mensen aan het blokkeren om het koninkrijk binnen te gaan. Jullie zijn gewetensloos, jullie zijn huichelaars. Hè? In het Grieks staat er dan hypocrisij, hypocriet. Zich voordoen en alle vroomheid, alle regeltjes volgen. Maar het belangrijkste van de wet vergeten. Of daar totaal niet mee bezig zijn. Hypocriet. En dat is ook waar het hier over gaat. Dus mensen die wettisch zijn. Die zich geestelijker vinden omdat ze bepaalde dingen, ja, zichzelf onthouden. En ja, we hebben daar een woord voor wat er in vers 3 dan genoemd wordt. Ascetisme. Dat houdt zoveel in als dat je eigenlijk gelooft dat aards genot, zoals trouwen, en daar hoort zeker ook seksualiteit bij in dit geval, of voedsel of allerlei andere vormen van aards genot, dat is maar aards. En dat is dus niet geestelijk. En door dat dus niet toe te laten, door daar niet van te genieten, ben je in staat om een stukje geestelijker te worden, een stukje geestelijk verhoogd te raken. En dat is ook wat je overigens bij de fariseeën natuurlijk veel zag. Dat huichelarij. Dat ik ben geestelijker dan anderen. En dat veroordelende. Omdat ik me niet inlaat met dat aardse genot. Nou, daar gaat Paulus heel fel op in. Hij noemt het dus zelfs demonisch. Hè? En als we nou gaan kijken naar welk principe of welke correctie Paulus erop geeft. Die vinden we in vers 4. Want alles wat God geschapen heeft is goed en niets is verwerpelijk wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. He, als die ascetisten of die huichelaars dus leerden van dat trouwen en seksualiteit, intimiteit, voedsel, muziek, ga maar door, aards genot. Als dat niet goed zou zijn, niet geestelijk zou zijn, dan zegt Paulus dus, ho, wacht even. Dat is absoluut niet het geval, want alles wat God geschapen heeft is goed en niets is verwerpelijk wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. En je zou in eerste instantie zou je denken dat dat het argument is van Paulus, van God is goed. Dus als God het schept, is dat ook goed, want God heeft het geschapen. En dat is het. Dus het is goed. En hoewel het in zekere zin waar is, is dat niet het argument wat Paulus hier gebruikt. Paulus verbindt er namelijk een voorwaarde aan wanneer het dan goed is. Dat zie je bijvoorbeeld ook door vers 5, dat er staat, want het wordt geheiligd. Dus ondanks dat God het geschapen had, moet het nog blijkbaar geheiligd worden. Zit er blijkbaar een soort voorwaarde aan. En die voorwaarde is dat wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt, dan is het dus goed. Nou, wat bedoelt Paulus daar precies mee? Die dankzegging, dat we helder zijn, dat is natuurlijk niet een kort schietgebedje voordat je, Heere zegen deze spijzen, amen, en dan bunkeren. Dat is niet een klein gebedje, maar dat gaat over een houding. Een houding van dankzegging, een houding van dankbaarheid. En dat gaat over iemand die zegt, Heer, al het goede wat ik krijg in mijn leven, dank u wel. Dank u wel, u bent de schepper, u bent de gever van alles wat goed is. En als ik ervan geniet, van een lekker biefstukje, dan zeg ik niet, oh, wat is dat een fantastisch biefstukje. Maar dan zeg ik, nee, Heer, wat bent u goed dat u dit maakt. En voor de vegetariërs onder ons, wortels zijn ook heel lekker. Maar het gaat om dus een stuk dankbaarheid in dat je kan genieten van wat God geeft. Zonder dat je dan het voorwerp of het eten of de intimiteit zelf, de seksualiteit zelf verheerlijkt, maar dat je door het genieten ervan de glorie geeft aan God. Nou, dat is een houding van dankbaarheid, dat is een houding van dankzegging. En dat geldt dus voor de gelovigen. En dat lezen we ook in vers 3. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel. En dan zegt Paulus dat God geschapen heeft voor de gelovigen. En voor hen die de waarheid hebben leren kennen. In mijn achtergrond, waarin ik ben opgegroeid, kon het soms wel eens lijken van, als de wereld iets heel leuk vindt, dan kan het al niet meer goed zijn. Dan kan het al niet voor een christen goed zijn. Want wat heeft de wereld nou met Christus? En een christen is zo anders, dat als een christen vindt hele andere dingen leuk. En een christen is enthousiast over hele andere dingen. En als de wereld er enthousiast voor is, dan kan het eigenlijk al niet meer goed zijn. En bijvoorbeeld ook seksualiteit is dan spannend, is dan eng, is dan vies. Want kijk eens wat de wereld er dan verschrikkelijke dingen mee doet. En hoewel het dus ergens begrijpelijk is, is het eigenlijk een verschrikkelijke theologie om in de breedte toe te passen. Want dan krijg je dus inderdaad dit soort dwaling. Nee, de seksualiteit is niet van de wereld, maar dat is gegeven door God. Het is door God geschapen als goede schepper. Jezus zegt in Lucas 11, als u die slecht bent, al uw kinderen goede gaven weten geven, hoeveel te meer zal God die door en door goed is, hoeveel te meer zal hij zijn kinderen goede gaven geven. En voedsel, God had het ook anders kunnen doen. Hè? Voedsel, de smaakpapillen heeft God gemaakt. Had hij niet hoeven doen. We hadden ook allemaal hetzelfde voedsel kunnen hebben. Gewoon ter voeding en geen smaak. Seksualiteit is ook niet iets wat de Satan even tijdens de schepping erin gebracht heeft. Het is ook door God bedacht. Trouwen, vriendschap, intimiteit, noem maar op. Het is door God gemaakt voor de gelovigen. En we mogen dus niet eigenlijk van ons af laten nemen en zeggen nee, dat is werelds. En dat is aards, dat is aards genot en dat is niet geestelijk en dat moet ik dus laten staan. Dat moet ik verbieden of dat moet ik me van onthouden? Nee, want dat is een dwaalleer. En dan gaat het dus niet op van baat het niet en schaadt het niet, laat ik het hem laten staan. Nee, Paulus noemt het echt demonisch om zo te denken. Om God als het ware een klap in het gezicht te geven en de rug en te zeggen wat u geschapen heeft helemaal niet goed. Het is aards, het is aards genot, het is helemaal niet geestelijk en ik blijf er ver van. Je zou kunnen zeggen, om die er maar even bij te geven met, als de wereld ergens enthousiast over is, kunnen we er eigenlijk op drie manieren mee omgaan. Sommige dingen moeten we gewoon verwerpen. Als de wereld enthousiast is over zonde, over verschrikkelijke dingen, moeten we zeggen, dat verwerpen we. Andere dingen, als de wereld enthousiast is over recht, over als er rechtssystemen zijn in de wereld, of als er humanitaire hulp geboden wordt, dan mogen we ons erover verblijden. Dan mogen we dat aannemen en zeggen, dit is iets goeds. Maar heel veel dingen, waaronder dus de dingen waar het hier om gaat, die moeten we als het ware verlossen. Die moeten we verlossen van de verkeerde manier waarop de wereld ermee omgaat. Denk aan seksualiteit, maar denk ook aan zaken als sport of muziek. Of daar kan op een hele verkeerde manier mee omgegaan worden. Maar binnen de kaders die God ons geeft, binnen de grenzen die God gesteld heeft, als we er van genieten, tot glorie van zijn naam, als we er onder dankzegging van kunnen genieten, dan moeten we dus eigenlijk verlossen van de manier waarop de wereld ernaar kijkt en weer terugbrengen naar hoe het bedoeld is oorspronkelijk. Want het is geschapen voor de gelovigen om onder dankzegging aanvaard te worden. En dan zou je misschien bij een soort principe kunnen uitkomen van als je ervoor kan danken, is het goed. Misschien heb je er wel eens gehoord als het gaat om films of alcohol of wat dan ook, grijsgebieden. Als je ervoor kan danken, is het goed. Ook dat zou ik in zekere zin een eenvoudig antwoord willen noemen. Het zit namelijk best wel heel veel in. Het verplicht je om tot jezelf te komen, om eerlijk te worden, naar je hart, naar je relatie met God. Dat lezen we ook in vers 5. Dat het goede wordt dus goed door je relatie met God, door het woord en gebed. Het verplicht je om na te denken, kan ik God hier inderdaad echt voor danken en zeggen, Heer, wat u hier geeft, dat symboliseert de waarde die u heeft. Best een oké vuistregel in zekere zin. En tegelijkertijd is het ook eenvoudig in dat er iets diepers achter zit wat Paulus hier zegt. Waarom gaat Paulus zo fel in tegen dit ascetisme? We gaan Colossense 2 er even bij pakken. Dat mag u wel opzoeken. In Colossense 2 gaat het namelijk ook over ascetisme, over het verbieden en gebieden, over allerlei menselijke regeltjes, bepalingen. En daar wordt wat duidelijker over waarom Paulus hier nou zo fel tegenin gaat. En het begint in principe vanaf vers 16. Maar laten we vanaf vers 20 lezen tot 23. Colossense 2. Vanaf vers 20 tot 23. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als pak niet, proef niet en raak niet aan? Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Het ascetisme dat faalt op twee manieren. In de eerste plaats doet het Christus tekort. Dat vind je ook heel duidelijk in die Colossensebrief, waar Paulus zegt, alles is door en voor Christus gemaakt. En niet alleen dat je niet geniet van wat God gegeven heeft, doet Christus tekort. Maar vooral ook hier de vrijheid die Christus voor ons gekocht heeft. Om niet meer te hoeven leven in allerlei wetjes en het onszelf zaliger moeten maken. Maar Christus heeft vrijheid gebracht. En heeft ons zijn genade aangeboden. Waardoor Christus zegt, je kunt niet je eigen zaligheid verdienen. En om dat toch te proberen, dat doet mijn werk tekort. Dan zeg je eigenlijk, Christus, uw werk, ja, dat is niet voldoende. Ik moet er toch zelf nog wat bij doen. Dus dat is aan de ene kant waarom het faalt. En aan de andere kant, dat lezen we duidelijk in vers 23... dat die bepalingen zonder enige waarde zijn en dienen tot het doden van het vlees. Nee, tot verzadiging van het vlees, staat er. Dus in plaats van, dat ascetisme zou eigenlijk je moeten helpen bij het doden van zonde, zou je eigenlijk moeten helpen om geestelijker te worden. Maar in plaats daarvan helpt het helemaal niet, leidt juist tot meer zonde, tot andere zonde, tot trots, tot kijk mij eens vroom zijn. Het dient tot verzadiging van het vlees, zegt Paulus. En in kern gaat het erom dat als je denkt dat je op een of andere manier dichter bij God kan komen door iets anders, of eigenlijk door iemand anders dan Christus, dan heb je het mis. Door heel goed, heel strikt te zijn in bepaalde regeltjes, dat gaat je niet dichter bij Christus brengen. Want die kloof tussen God en mensen, die wordt alleen gedicht door Christus, door wat hij gedaan heeft. Maar er is toch ook een andere kant van de medaille. Eigenlijk zou je hier toch ook een ja maar bij kunnen stellen. Misschien is die al in u opgekomen. Want strikt zijn is toch niet altijd wettisch. En er zijn toch ook bijbelteksten die spreken over zelfverloochening. Over juist wel dingen opgeven voor Christus. En dat je ook op moet passen voor comfort, voor de rijkdom en genietingen van het leven. Dat kan toch ook heel gevaarlijk zijn. En dat is waar. En het gaat hier dus om, ja, die houding, die motivatie van waarom geef je bepaalde dingen op? Geef je dat op omdat je gelooft in ascetisme, gelooft dat het aards genot is en dus niet goed is? Want dan zit je er totaal naast, zegt Paulus. Of geef je het op omdat je merkt dat in je verlangen om God meer en meer te leren kennen, om Christus meer te dienen, merk je dat het niet helpt of dat het je afhoudt van God? Merk je dat bepaald comfort, en kan je met allerlei dingen hebben, dat je bijvoorbeeld zegt, ja, gezien mijn achtergrond en gezien mijn zwakte, kunnen andere mensen misschien alcohol drinken, maar moet ik dat misschien niet doen? Of, en ik merk het zelf in mijn eigen leven bij entertainment, dat ik daar best wat strikter in mag zijn soms. Niet omdat het fout is in zichzelf, of dat iedereen dat zou moeten doen, maar wel omdat je op een gegeven moment kan merken, hé, dit is comfort wat mij afhoudt van Christus. Dit kan ik opgeven. Om op die manier glorie naar God te laten gaan. En er gaat dus glorie naar God als je geniet van wat hij geeft. En er gaat glorie naar God als je dingen opgeeft om te laten zien dat Christus je meer waard is. En dat is die balans eigenlijk waar er niet direct makkelijke antwoorden zijn, maar waar het continu gaat op hartsniveau. Wat zeg je in je hart? Zeg je in je hart, Heer, wat een prachtige gift van genade. Wat een prachtige gift van uw schepping. Maar ik kan het niet accepteren. Want ik ben te goed of ik ben te slecht. Of op wat voor manier dan ook. Denk je dat je het niet kunt accepteren? Want dan word je gewaarschuwd. Dat je er absoluut naast zit. Nee, een christen zegt, Heer, ik heb het absoluut niet verdiend, uw vergeving. Ik heb het absoluut niet verdiend, het eten wat op mijn bord ligt. Of de intimiteit waarvan ik mag genieten. Maar dank u wel. Ik neem het. Ik pak het met beide handen aan. We gaan afronden. We zijn in dit gedeelte twee keer gewaarschuwd en twee keer bemoedigd. We zijn gewaarschuwd voor afvalligheid en opgeroepen om te volharden. Dat als er mensen in je omgeving zijn, en die zullen er zijn bij ieder van ons, die niet volharden, die de strijd opgeven, die afvallen. Misschien dichtbij, misschien wat verder weg. Misschien mensen die je heel hoog had staan of die je heel inspirerend vond. Ik kan dat vragen oproepen, maar dan is hier de waarschuwing en de aansporing. Zorg dat jij volhardt. Zorg dat jij en jullie als gemeente, wij als gemeente, laten wij in het woord blijven. Laten wij volhouden. Laten wij die goede strijd blijven strijden. Ten tweede zijn we gewaarschuwd voor demonische leer. En dat we die niet te ver van huis moeten zoeken. Dat we ook in ons eigen leven mogen vragen. Waar is er misschien leer die in mijn leven wordt toegelaten, of die ik misschien wel geloof, die eigenlijk ten diepste ingaat tegen het evangelie, die eigenlijk misschien wettisch is. We zijn ook bemoedigd. In de eerste plaats bemoedigd dat God soeverein is. Dat God genade geeft. En aan ons als gelovigen wat we niet hebben verdiend. Dat God nieuw leven geeft. Dat God ons overlaat met dingen die we niet verdiend hebben. En dat God ook bij macht is om in ons te wonen. En met de kracht die in de Heilige Geest is om ons te heiligen. Om ons te reinigen. We zijn ook bemoedigd in ten vierde Gods goede gaven. Wat een God hebben we. Dat hij zoveel aan ons geeft als we dat niet hebben verdiend. Elke ochtend weer. Dat je wakker mag worden. Dat je lichaam mag functioneren in hopelijk volledige mate. Dat we kunnen genieten van het huwelijk. Van vriendschap. Van intimiteit. Seksualiteit. Van goed eten. Van muziek. Allemaal dingen die geschapen zijn door God voor ons. Als vader die zijn kinderen overlaat met goede gaven. En als afsluiting wil ik de laatste twee versen van Judas meegeven. Het is een prachtige zegenbede, een prachtige bemoediging die ik heel toepasselijk vond hierbij. U hoeft hem niet op te zoeken, mag wel. Het zijn eigenlijk bekende woorden. En daarin zegt Judas, aan hem nu die bij machten is. Aan hem nu die bij macht is u voor struikelen te bewaren. Dat kan God dus. God is dus bij machten. En aan hem die bij machten is u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid. In grote vreugde de alleenwijze God. Onze zaligmaker zij de heerlijkheid en majesteit. Kracht en macht. Nu en in alle eeuwigheid. Amen.